gaan nu uit de Bijbel lezen. Maar voordat ik u de keus van de schriftlezing meedeel, wil ik me graag eerst even verantwoorden over de keus van het thema van deze avond en, als de Heer het ons geeft, van de komende avonden. Het is al best een hele tijd geleden dat we, zoals we dat geruime tijd gedaan hebben, geluisterd hebben naar de boodschap van de tweede brief van Paulus aan Timotheus. We waren al een eind gevorderd in het vierde hoofdstuk en daarmee naderden we al het eind van de brief. Maar dat is door allerlei oorzaken een hele tijd geleden. Ik herinner me dat ik zelf, op verzoek was dat, een keer aandacht gegeven heb aan het leven en aan de betekenis van Zacharias Ursinus. We hebben ook een keer een avond gehad die stond in de teken van het internationale Bijbelvertaalwerk. We herinneren ons allemaal nog, voor zover we aanwezig waren, de avond van de vorige maand, toen professor Baars ons het een en ander vertelde over Calvijn. En mijn eerste neiging was om verder te gaan waar ik gebleven was. Dat zou overigens helemaal wel in de lijn van Calvijn geweest zijn, want misschien weet u het wel, hij is aan het eind van de dertiger jaren in de 16e eeuw verbannen geweest uit Genève naar Straatsburg. 2,5 jaar later kwam hij in Genève terug en toen hij weer op de kansel stond, toen ging hij gewoon verder waar hij gebleven was. Maar dat was Calvijn, dat hoeven we niet na te doen natuurlijk. Ik zocht eigenlijk naar een wat ander thema. Ik kreeg ook een aantal dingen aangereikt. Er is op een gegeven moment aan mij gevraagd, zou je niet eens willen nadenken met ons over de inhoud van de ziekentroost? Dat zou een heel mooi thema zijn. Ik heb me daar wat in verdiept en dacht toch dat het toch wel erg eenduidig is om daar een aantal keren over na te denken. Misschien kan het nog eens, maar ik zelf was er niet zo aan toe. Toen kwam ik bij onze formulieren terecht. U kent ze wel, het doopformulier, het avondmaalformulier, tot en met het huwelijksformulier, alle 8. En ik heb daar een keus uit gemaakt. En ik heb gedacht aan het formulier aangaande het heilige avondmaal. In verband daarmee lezen we vanavond uit Paulus' eerste brief aan de Korintiërs, 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11, 17 tot en met 34. Korinthe 11 vanaf vers 17, we lezen daar. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat ge niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het, ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als ge dan bijeen samenkomt, dat is niet als Heer een avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt ge dan geen huizen om het te eten en te drinken? Of veracht ge de gemeente Gods? En beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u veel zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordelen, zo zouden we niet geoordeeld worden. Maar als we geoordeeld worden, zo worden we door de Heere getuchtigd, opdat we met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij thuis eten, opdat ge niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn. Tot zover. Wij zullen nu eerst samen bidden. U, Heere, bent het die ons samenbrengt. Op deze, voor de meesten van ons, zo heel bekende plek. Binnen de muren van dit kerkgebouw. Waar we in ieder geval zondag zijn. En af en toe ook bij andere gelegenheden, zoals vanavond. We danken u, Heere, dat we de gelegenheid van u ontvingen om hier te komen en vanavond hier te zijn. En opnieuw, en hoe zou het anders kunnen, hoe zouden we het anders willen, opnieuw rondom uw woord. Uw heilig woord, Heere, dat geldt als een onuitputtelijke bron. Een bron aangaande de kennis van u, drie-enige God. Een bron aangaande de kennis van de leer der zaligheid. Een bron dienend opdat we zouden leven voor u, voor uw aangezicht. Opdat we door genade u zouden kennen en dienen, Heere. Maar we hebben uw Heilige Geest nodig. We hebben het nodig dat u ons voorgaat met uw heiligt. En daar vragen we eerbiedig om, Heere. Want ook vanavond kunnen we het niet verwachten en mogen we het in het geheel niet verwachten van onze eigen wijsheid en van het licht dat wij zouden uitstralen. Dat is alleen maar duisternis en dat is alleen maar onheil en dat is alleen maar tot verderf. Dan zouden we zo voor ons besef misschien nog wel enigszins een goede avond kunnen hebben, maar dan zal het ons niet baten. Dan zal het ons geen nut brengen. Maar daar zijn we wel voor bij elkaar gekomen, Heere. En we bidden u of u ons dat nut en dat profijt wilt geven. Nu we zullen luisteren naar uw woord, ja, dat zeker ten diepste. Want onze vaderen, die ons door uw ontferming en in uw voorzienigheid de formulieren, de kerkelijke, de klassieke formulieren hebben overgeleverd, zij wilden niet anders dan naar de schriften te luisteren. En ze hadden het zelf verstaan, Heere, dat daartoe de hulp en de genade van uw geest nodig is. Wel nu, mogen ook wij daar door genade in delen. Dan bidden we of u ons leiden wilt, ons wilt inleiden in dat wat vanavond aan de orde is, en ons wilt geven dat we ons betrokken weten tot al deze dingen die ook vanavond aan ons hart zullen worden gelegd. Wees zo met ons. We danken u dat we hier konden komen, jongeren en ouderen. Ja, Heren, daar danken we u wel heel bijzonder ook voor, dat ook relatief veel jonge mensen op avonden als deze hier zijn. Wat is het nodig, Heren? Ja, voor ouderen evenzeer, maar dan toch ook voor jongeren. Om de dingen aangaande de zaligheid en de leer der zaligheid te kennen. Ja, ook met het hoofd te kennen en daarvan te weten. En in die weg, als het u behaagt, Heren, ook harte kennis te ontvangen, zaligmakende kennis. Ook aangaande het heilig sacrament. We bidden zo om uw komst en uw heil, die de dingen volmaakt. Gedenk ons, o Heren, wilt u ook zijn met diegenen die wellicht het voornemen hadden om vanavond ook bij ons te zijn, maar daartoe niet in staat zijn door allerlei redenen. Wees ook met hen en geef ze uw zegen. Zo wacht het, Heren, ook vanavond op u. In deze week, die begonnen is met dat machtige paasfeest, met het gedenken van uw opstanding uit de doden, Heer Jezus Christus. U die het leven aan het licht hebt gebracht. En u die de dood overwonnen hebt. En u die dat heil ook wilt wegschenken en zondaren daarin wilt doen delen. O Heere, wij bidden u daarom. En mag ook het eenvoudige werk van een avond als deze daartoe dienstbaar zijn. Wilt u zo met ons zijn, Heere. We vragen het om Jezus wil. Amen. Als we dan vanavond gaan proberen na te denken over de inhoud van het formulier, dat formulier dat betrekking heeft op de bediening van het heilige avondmaal, dan zou ik u willen vragen om de tekst daarvan voor u te nemen. Hoewel een groot deel van de inleiding, die ik zo dadelijk voor u houden zal, ook echt inleiding zal zijn en nog niet rechtstreeks betrekking heeft op de inhoud van het formulier, er zullen wel een aantal verwijzingen in voorkomen en dan is het denk ik goed dat u het voor u hebt. Dit formulier, bij mij staat er boven om het heilige avondmaal te houden. Het is een van de acht geloof ik, die ons overgeleverd zijn. Ik weet niet of het ook iets is wat bij u zo ligt en bij jullie, dat je er echt van houdt. Dat je een grote mate van betrokkenheid hebt op de inhoud van onze formulieren. Ik zal u zeggen, het zijn voor mij even zoveel flonkerende edelstenen die ons overgeleverd zijn uit de schatten van de kerk der eeuwen, opgedolven uit de diepe mijnen die God de Heilige Geest zelf aan zijn kerk geopenbaard heeft. Dat klinkt misschien wel wat hoogdravend, maar ik meen dat wel echt. Zo ligt dat. En ik denk dat er toch ook een reden is om op deze wijze naar onze formulieren te zien. En mocht dat bij u van een wat lager gehalte zijn, dan is het misschien mogelijk dat een avond als deze, en als we ze ontvangen de volgende avonden, daartoe mogen bijdragen dat ook jij en u het zegt. Ja, inderdaad, inderdaad. Wat treft me dan zo in onze formulieren? Nu spreek ik even over de formulieren in het algemeen, allemaal. Wel, ik zal een aantal dingen opsommen en misschien herkent u het wel. Allereerst, de zo heel ordelijke samenvatting van de leer. Daartoe hebben we natuurlijk wel onze belijdenisgeschriften, de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en onze Dordtse leerregels. Maar in onze formulieren worden bepaalde aspecten van de leer ook nog eens heel ordelijk op een rij geplaatst. Bijvoorbeeld de leer aangaande de sacramenten. Daar hebben we een aantal formulieren voor. Maar ook de leer aangaande de ambten. Het formulier tot bevestiging van predikanten en van ouderlingen en diakenen. Bijvoorbeeld ook, en dat behoort toch ook tot de leer, althans de ethische kant van de leer, de Bijbelse aspecten van het huwelijk in dat laatste formulier. Er zijn er onder ons die dat formulier vrijwel nooit horen lezen, omdat ze ja, geen gelegenheid hebben dan wellicht, daar houd ik het maar op, om de huwelijksdiensten bij te wonen. Maar ook dat formulier, dat is machtig van inhoud. Nou, dat is het eerste, de ordelijke uiteenzetting van de leer. Het tweede, en dat hangt daar wel mee samen, de onbevangen en evenwichtige verwoording van de dingen, die in later tijd eigenlijk veel krampachtiger geworden zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de leerstrijd die in later eeuwen ontstaan is rond verbond en doop. Nou, daarvan vind je in de formulieren eigenlijk nog niets. Dan wordt heel onbevangen en heel wezenlijk gesproken, bijvoorbeeld over de doop, op een wijze als wij in onze tijd of in de 20ste eeuw het niet meer zouden aandurven. Bang als we zijn voor allerlei misverstanden. Dat is het tweede. En het derde, de wat mij betreft zo trefzekere en Bijbelse woordkeus, waardoor de dingen zo op hun plaats komen. Dan denk ik ook weer opnieuw bijvoorbeeld aan de betekenis van de heilige doop, die ons dan wordt uiteengezet aan de hand van de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Wie zou het ontdekken? Nou, onze vaderen hebben het ontdekt. En dan ga ik nog een stap verder, een vierde punt. De bevindelijke en de gloedvolle verwijzing naar het werk van de Heere. treft het u ook wel eens? De zo tere en heel innige manier waarop de dingen aan de orde worden gesteld. En dan wel heel in het bijzonder in het formulier aangaande het heilige avondmaal. Hoe daar, en je treft het bijna nergens aan, dan in de schriften zelf natuurlijk. Hoe daar op heel tere wijze gesproken wordt over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En de betekenis daarvan en de vrucht daarvan, heel speciaal daarvan in het leven van Gods kinderen. En dan heb ik nog wel wat. Ook de heel eerlijke behandeling van degenen die dat formulier horen lezen. In het doopsformulier bijvoorbeeld, gelijk al. Namelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom kinderen des toorns zijn, dat kleine kind. Wie zou het durven zeggen? Onze vaderen zeggen het, op grond van de schrift. En dan tenslotte, en dat wel heel duidelijk, de zo pastorale inzet van de formulieren. Ik zal eens even een aantal formulieren met u langslopen en dan zal ik het aanwijzen hoe pastoraal onze formulieren spreken. In het doopsformulier bijvoorbeeld de vermaning aan de ouders om hun kinderen in de voorzijde leer te vermanen. Heel pastoraal. En in het avondmaalsformulier, en daar komen we nog wel op terug natuurlijk, de oproep tot de waarachtige zelfbeproeving. Heel pastoraal. En dat niet alleen, maar daarnaast ook de troost dat dit alles ons niet wordt voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Pastoraal. Ik denk ook aan het formulier voor de bevestiging van de ambtsdragers. Wat de ouderlingen betreft, dat ze schuldig zijn Gods woord naastig te onderzoeken en zichzelf, en dat is een prachtige uitdrukking, zichzelf gedurig te oefenen. Wij zijn hier als ambtsdragers een aantal van ons. Zichzelf gedurig te oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs. Zichzelf gedurig te oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs. Ik ga er niet op in, maar het is een machtige uitdrukking. En dan gaan de diakenen bijvoorbeeld, dat ze niet alleen de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God naar de mensen moeten. Troostelijke redenen, heel pastoraal. En om tenslotte nog iets te zeggen aangaande het huwelijksformulier. De herinnering dat het doel van de Heere met het huwelijk is dat de een de ander trouw zal helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Ik noem zomaar wat klassieke zinsneden uit de formulieren. Buitengewoon goed gekozen en van een pastorale inhoud. En ik denk dat van die acht het doopsformulier, ik bedoel het avondmaalsformulier, wel het diepste en het meest tere is. Ik kwam ergens tegen de uitdrukking, ze is de parel van onze liturgische formulieren. En dat niet alleen vanwege het thema, natuurlijk. Het heilige avondmaal is op zichzelf al een heel teer onderwerp. Dat ons bepaalt bij het hart van de oefening der godzaligheid. De oefening van de gemeenschap met de Heere. En het ontvangen van de vrucht van zijn bloed en van zijn lijden en sterven. Maar ook omdat je bij het lezen van dit formulier beseft, en ik hoop dat u of jullie dat ook al ontdekt hebben, dat hier iemand aan het woord is die er van binnenuit iets van kent. Van dat intieme leven met de Heere. Wat denkt u van een zin als de volgende? We komen niet tot dit avondmaal om te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar, integendeel, aangezien wij het leven buiten onszelf zoeken in Christus Jezus, daar erkennen wij mee dat we midden in de dood liggen. Een diep doorleefde uitdrukking. Hier is iemand aan het woord die het kent. Een pastor, jawel, de schrijver van deze formulieren, ik zal zo straks zijn naam noemen, was een pastor. Maar die zelf bediend werd door de grote pastor, de goede herder. Wel nu, dit alles, en het is nog een keer gezegd, dit alles met een aantal andere overwegingen heeft mij toegebracht om op deze donderdagavonden met u en jullie eens te gaan luisteren naar het avondmaalsformulier. Voordat we de inhoud van dat formulier lezen, komen er misschien wel, bij mij althans wel, en misschien bij u en jullie ook wel, een aantal vragen op. Bijvoorbeeld, waar hebben we dat formulier eigenlijk aan te danken? Hoe komt dat eigenlijk tot ons? En misschien ook wel deze vraag. Waarom is het überhaupt nodig dat er voor de bediening niet alleen van de heilige doop, maar ook van het heilige avondmaal, eerst een formulier gelezen wordt? Waar is dat eigenlijk voor nodig? Of zoiets als, wat is nou eigenlijk de bedoeling van heel dat lange verhaal? En hoe is de historische achtergrond van dit formulier? Hoe oud is het? Wie is de auteur? Daar begin ik nu mee, om daar iets over te vertellen. Ons avondmaalsformulier heeft min of meer dezelfde achtergrond als onze Heidelbergse catechismus. Het is zelfs exact even oud. En het komt uit precies dezelfde plaats. Uit Heidelberg, in de 16e eeuw, de hoofdstad van het keurvorstendom, de Palts. En beide, zowel onze Heidelbergse catechismus als ons avondmaalsformulier, dateren uit het jaar 1563. In die jaren regeerde over het keurvorstendom de Palts Frederik III, ook wel genoemd Frederik de Vrome. Hij was gegrepen door de gereformeerde religie, door de leer van Calvijn, en zelfs zodanig dat hij als vorst van zijn gebied één hoog ideaal had, namelijk dat de inwoners van zijn vorstendom, en zeker ook de jonge mensen, de leer van Calvijn, de gereformeerde leer, de leer die naar zijn indruk de leer des schriften is, de waarheid dus, dat ze die leer ook zouden kennen en dat die leer ook in hun harten zou zetelen. En daartoe gaf hij opdracht aan de predikanten van de kerk in Heidelberg en aan de hoogleraren van de universiteit in zijn stad een aantal geschriften op te stellen. Drie. Althans, drie soorten. Allereerst een catechismus. Vervolgens een kerkorde. En ten derde liturgische formulieren. Nou, de catechismus, dat weten we wel. Dat is inderdaad onze Heidelbergse catechismus, geschreven door de jonge hoogleraar Zacharias Ursinus en ingevoerd in het jaar 1563. En die kerkorde, ja, die kwam er ook. Die werd ook aan het eind van dat jaar 1563 ingevoerd. En het was die kerkorde die onder meer bepaalde dat voorafgaande aan de bediening van de sacramenten de gemeente moest worden geïnstrueerd, moest worden onderricht in de leer aangaande de sacramenten, doop en avondmaal. De gemeente die deel zou nemen aan de sacramenten moest terdege weten wat de betekenis van de sacramenten was. En wel nu, ter uitvoering daarvan, en dat is dan de derde, zijn die formulieren ook opgesteld. En de schrijver van het avondmaalsformulier is Caspar Olevianus, een van de predikanten van Heidelberg, nog geen 30 jaar oud. Van Olevianus is lange tijd aangenomen dat ook hij auteur van de catechismus was. Recent onderzoek heeft laat waarschijnlijk wel zien dat hij daar nauwelijks inbreng in heeft gehad in de catechismus. Dat is vooral een werkstuk van Ursinus geweest, die hoogleraar aan de universiteit was in Heidelberg. Maar des te meer is duidelijk dat Olevianus wel de schrijver van het avondmaalsformulier is. Heeft hij het helemaal zelf geschreven? Nee. Grote gedeelten heeft hij overgenomen uit de liturgie van Calvijn, uit Genève. Maar er zijn ook gedeelten uit de liturgie van de vluchtelingengemeente uit Londen. En daar kan ik namen noemen, u mag ze vergeten, maar laat ik ze noemen, namen noemen als van Johannes Alasco, een Poolse reformator, en van Martin Mikron, die predikant geweest is aan een van de vluchtelingengemeenten. En Olevianus heeft dat alles naast elkaar gelegd. En hij heeft uit al die liturgische formulieren de beste gedeelten genomen en ze samengevoegd tot het formulier dat wij nu hebben. Maar hij heeft er ook iets heel eigens in gelegd. De geestelijke gloed die erover ligt, die is, ja natuurlijk, door het werk van Gods geest in het hart van Olivianus, maar die is echt van Olivianus. En zo hebben we dit, ja dat mag ik wel zeggen, dit zo door en door bevindelijke formulier als een geschenk uit de hemel ontvangen. Maar misschien zegt u wel, ja, maar dat was toch in Duitsland, is het niet, Heidelberg? Dat ligt daar toch ergens heel ver diep weg. Ja, dat is ook zo. Maar daar in Duitsland, daar waren ook wat Nederlandse vluchtelingengemeenten, onder meer in Frankentaal, en dat ligt niet zo ver van Heidelberg. Het was de tijd, 1563, de tijd dat in Nederland de brandstapels rookten. Herinnert u en jij het jaar 1566? 1566, smeekschrift der edelen, hagepreken, beeldenstorm. Kent u het nog? 1566. Wel, enkele jaren daarvoor dus zijn die formulieren en is de catechismus ontstaan. Het was in die tijd dat veel gereformeerden, veel Calvinisten, naar buiten de landsgrenzen gevlucht waren. Naar Londen, naar Emden, maar ook naar Heidelberg en naar Frankentaal. En nu was in Frankentaal, in de Nederlandse vluchtelingengemeente, daar was bekende naam Petrus Dateen, de predikant. Hij was verbonden dus aan die vluchtelingengemeente. Enkele jaren later is hij naar Nederland teruggekomen en met hem waarschijnlijk een groot deel van die vluchtelingengemeente. En u begrijpt het al. Het is met name Petrus Dateen die ervoor gezorgd heeft, Petrus Dateen, ook de dichter van de oude psalmberijming, dat deze formulieren door de synoden van de kerken onder het kruis zijn aangenomen. Hij zelf heeft ze vertaald, zijn aangenomen om ook in de Nederlandse kerkdiensten gebruikt te worden. Middelijkerwijs hebben we dus aan Petrus Dateen onze formulieren te danken. En nou ja, laat ik er nou eigenlijk direct maar aan toevoegen, en u bent dat misschien wel met me eens, dat ik eigenlijk nog steeds niet begrijpen kan dat er meer en meer, en ook in onze kerken, behoefte lijkt te zijn aan een herschrijving van dit werkelijk prachtige, dit door en door geestelijke formulier. Ik spreek nou niet van een eenvoudige omzetting in hedendaags Nederlands. Daar kan ik me eigenlijk nog wel wat bij voorstellen, hoewel dat hoeft voor mij ook niet. Maar daar spreek ik op zichzelf geen kwaad woord over. Dat bedoel ik ook niet. Er zou behoefte kunnen zijn bijvoorbeeld aan een actualisering van die zogenaamde lijst van zondaren. Hè? Die tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen. Of degene die tweedracht, sekten en muiterij enzovoort. Maar daar heb ik het niet over. Er is meer en meer, ook in de kerken van reformatorisch beleiden, een drang en een drijfveer om onze kostbare formulieren opzij te schuiven en ze te vervangen door heel andere. Ik denk dat dat meer zegt van degene die dat willen als van onze formulieren die goed zijn en die nog steeds te gebruiken zijn. Ik wil nu naar de inhoud van het formulier. Voordat ik dat doe, het is vanavond een klein beetje een inleiding, wil ik eerst even stilstaan bij de indeling van dit formulier. Misschien doet u dat ook wel eens als je een boek gaat lezen, of zeker jullie jongelui, als je een studieboek moet gaan doornemen, dan kijk je eerst eens naar de indeling. Dan kijk je eens naar de hoofdstukindeling, hoe zit het in elkaar. En nou ja, bij een roman kijk je natuurlijk vooral eens even naar het eind, hoe het afloopt. Nou, dat is een hele goede neiging. Je bent geneigd om eerst eens een grote blik, een overzicht over zo'n boek, over zo'n geschrift te willen hebben. Nou, ik denk dat het goed is. En het lijkt me dat we vanavond daarom allereerst eens even moeten zien, hoe zit dat formulier nu eigenlijk in elkaar? We hebben het al, nou, u hebt het al tientallen keren en jullie ook tientallen keren horen lezen. En misschien, wanneer ik daar nu eens naar zou vragen, vertel eens, hoe zit dat formulier in elkaar? Nou, je zou misschien zeggen, nou, ja, ik vind het wel mooi, maar heeft dat dan een indeling? Het zijn allemaal goede dingen die gezegd worden. Nou, het heeft wel heel duidelijk een indeling. Olivianus heeft gezorgd voor een weloverwogen structuur voor een heel zorgvuldige indeling. En als je die indeling wat doorziet, ik heb de indruk, dan gaat de inhoud van het formulier des te meer spreken. Het formulier heeft allereerst een tweedeling. Heel duidelijk. Het formulier bestaat uit twee gedeelten. Een leerstellig gedeelte, didactisch kun je zeggen, waarin de leer aangaande het sacrament wordt uiteengezet. En een liturgisch gedeelte, een ritueel gedeelte. Als u het nou voor u hebt, dan zal ik het even aanwijzen. Wat wij in de ochtenddienst op een voorbereidingszondag voorlezen, dat behoort dus tot het leerstellige gedeelte. Maar ook een heel groot deel van wat we op de avondmaalzondag lezen behoort ook nog tot het leerstellige gedeelte. De overgang tussen het eerste en het tweede gedeelte vindt u vlak voor dat grote gebed. Bij mij in mijn uitgaaf een witregel. Het begint met: opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen. En dat eerste gedeelte, dat eindigt met: daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Daarmee eindigt het leerstellige gedeelte. Daarin wordt de leer aangaande het sacrament uiteengezet. Ik kom daar zo straks op terug. Het tweede gedeelte, dat is dus het liturgische, het rituele gedeelte. En wat daarin wordt beschreven, dat ga ik niet breed uiteenzetten vanavond. Misschien, ik hoop dat we daar nog een keer aan toekomen. Ik zeg het alleen maar even. Daarin wordt beschreven hoe de avondmaalsviering plaatsvindt. Het gebed. De opwekking om de harten opwaarts te verheffen. De formuleringen voor de bediening zelf. En dan voor na de bediening de lofprijzing uit Psalm 103 en uit Romeinen 5. En tot slot het dankgebed. Ziet u? Twee gedeelten. Leerstellig en liturgisch. Nu gaan we naar het eerste gedeelte terug. Want dat eerste gedeelte, dat bestaat ook weer uit allerlei onderdelen. Ik wil het niet echt heel ingewikkeld maken, maar probeer het toch te volgen. Helemaal aan het begin van het formulier begint het met een algemene inleiding. Geliefden in de Heer Jezus Christus. En die algemene inleiding, die eindigt bij dat gedeelte. Dat eindigt met: niet onderscheidende het lichaam des Heren. Dat is de inleiding. Nou, we zullen straks vanavond een gedeelte van die inleiding met elkaar bespreken. Dat is de inleiding. En dan verwijst de schrijver vooral naar 1 Korinthe 11. Maar daar kom ik zo op terug. En wat er dan nog resteert, dus van dat onderwijzende gedeelte, van dat eerste gedeelte van het formulier, dat valt ook weer in twee delen uiteen. Maar dat weten we wel, daar bent u mee bekend. Want dat is allereerst het gedeelte dat wijst op de noodzaak van de voorbereiding, van de waarachtige zelfbeproeving. En die zelfbeproeving, het wordt wel heel ingewikkeld, maar u weet het wel, die zelfbeproeving, die valt ook weer in drie aspecten uiteen, namelijk aangaande de kennis van de ellende en de kennis van de verlossing en de kennis van de dankbaarheid. En daarop volgt dan nog een vermaning aan de onbekeerden en een troostwoord voor de verslagenen van hart. Dat alles behoort bij dat gedeelte wat we dus op de voorbereidingszondag lezen. Dat is dat gedeelte over de waarachtige zelfbeproeving. Daar komen we inhoudelijk vanavond nog niet bij. Dat bewaren we voor een volgende keer. Maar dan is er dus nog een ander gedeelte. Bij dat didactische gedeelte, ik hoop dat u het nog volgen kunt. En dat is het gedeelte dat begint met het ten andere. Waar we dus op de avondmaalzondag mee beginnen te lezen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Ik zal het nog even samenvatten. In het eerste gedeelte van het formulier worden ons dus eigenlijk twee dingen aangereikt. Allereerst dat het nodig is om je voor Gods aangezicht te beproeven in de voorbereiding op het sacrament. En vervolgens wordt breed uiteengezet wat de inhoud van het sacrament is. En met name vanuit de leer aangaande het werk van Christus. Als u zegt, nou, het is mij toch wat te ingewikkeld, laat het maar, we komen daar zeker nog op terug. En nu gaan we naar de inhoud toe. En dan lees ik allereerst de aanspraak. Die slaan we niet over vanavond. De aanspraak. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Zo begint het avondmaalsformulier. Dat is een aanspraak niet zonder betekenis. Tot wie richt de dienaar zich hier? Wie zijn de aangesprokenen? U bent of jij bent misschien geneigd om te zeggen, ja, dat zijn natuurlijk degenen die straks zullen aanzitten aan de tafel des Heren. In beginsel is dat juist, zeker. Die worden naar hun wezen en naar hun belijdenis aangesproken. Die zijn het ten diepste. De geliefden in de Heere Jezus Christus. Maar wanneer we nou het formulier zelf gaan lezen, dan blijkt dat met name in dat eerste gedeelte ook heel veel woorden gericht worden tot degenen die eigenlijk afgemaand worden om aan het avondmaal te komen, de onbekeerden, die deze genade in hun hart niet gevoelen. En dan wordt het ook gericht tot degenen, tot allen, die de verplichting hebben om zich voor Gods aangezicht te beproeven. En wie zijn dat? Wie zijn dat die de verplichting hebben om zich voor te bereiden, om hun hart en hun leven voor Gods aangezicht open te leggen? Dat is iedereen. Daarvan is niemand uitgezonderd. Het is ook helemaal in de lijn van onze vaderen dat deze aanspraak, geliefden in de Heere Jezus Christus, tot iedereen wordt gericht. De hele gemeente, als zodanig, wordt hier aangesproken als geliefden in de Heere Jezus Christus. Want heel de gemeente moet horen dat het heilig avondmaal een instelling van Christus is. En heel de gemeente moet de oproep tot waarachtige zelfbeproeving horen. En heel de gemeente moet bekend zijn met het hoge doel van het sacrament. Daarom, heel de gemeente wordt hier aangesproken. Zoals ook in het doopsformulier de vermaning aan de ouders, aan alle ouders, begint met geliefden in de Heere Christus. Het is, en dat wil ik nadrukkelijk stellen, het is de gemeente die naar Gods naam is genoemd en die in zijn naam samenkomt. Het is ook de christelijke kerk in haar zichtbare gestalte aan wie de Heere Jezus de twee sacramenten heeft gegeven. Dat levert misschien vragen op. U zegt, maar hielden Olivianus en Peters d'Atheen dan soms de hele gemeente voor wedergeboren kinderen van God? Kunnen we aan die aanspraak ontlenen dat nou ieder die tot de gemeente behoort en ieder die deze woorden hoort ook automatisch deel heeft aan de zaligheid als inhoud van het sacrament? Nou, u begrijpt wel, het antwoord ligt er al in besloten, zo is het zeker niet. Maar het is wel zo. Onze vaderen gaven hoog op van de christelijke gemeente als zodanig. Wanneer de gemeente samenkomt, dan is dat geen evangelisatiebijeenkomst of een verzameling heiden. Maar dan is dat de gemeente Gods, over wie de zegen van de Heere al is gelegd, die in de naam van de Heere is samengekomen. En natuurlijk, natuurlijk wisten onze vaderen wel dat er tweeërlei kinderen des verbond zijn. En natuurlijk wisten ze wel dat er op de akker zowel onkruid als tarwe is. En natuurlijk weten ze wel dat er hypocrieten zijn tussen de kinderen van God. Huichelaars, mensen die doen alsof. Maar ondanks dat spreken ze toch heel de gemeente aan als geliefden in de Heere Jezus Christus. Zoals de vader van de verloren zoon zijn oudste onbekeerlijke jongen aanspreekt met kind, kind, al het mijne is het uwe. Maar, en dat zit daar onlosmakelijk aan vast, dan zit daar wel het appel aan vast. En een dringende vermaan en de vraag, maar ben je ook? Ben je ook zoals je aangesproken wordt? Ben je het echt? Eigenlijk zit er een stuk vermaning in. Eigenlijk wordt er met die uitspraak een spiegel voorgehouden. Zo moet het zijn, geliefden in de Heere Jezus Christus. Maar is het nou ook zo? Is het nou ook persoonlijk zo? Ligt het nou zo in je hart? Weet je daar van Gods wegen van? De Heere heeft het tot het volk Israël ook meermalen gezegd, door middel van de profeten in het Oude Testament, die de Heere ook aanriepen als hun vader. En zelf waren ze toch kinderen van Abraham. Maar dan zegt de Heere, ben ik een vader? Als ik dan een vader ben, waar is mijn eer? Het laat in ieder geval dit zien. Dat wie tot de gemeente Gods behoort, niet zomaar onbekeerd kan zijn. En niet zomaar getuige kan zijn van een avondmaalsbediening waar je zelf niet aankomt. Wij zitten niet vrijblijvend in de kerk. Wij zitten niet vrijblijvend onder de prediking. Want dan kun je jezelf een oordeel luisteren. En we zitten ook niet vrijblijvend aan het avondmaal. Want dan kunnen we onszelf een oordeel eten en drinken. Maar we zitten ook niet vrijblijvend in onze bank. We blijven ook niet vrijblijvend in onze bank zitten wanneer het avondmaal is. Want dan zit je daar een oordeel. En dat is ook de bedoeling van deze aanspraak. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan, zo begint het. Hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal. Hoort aan. Voor het eten en drinken. Voorafgaand aan de bediening en de viering van het heilig sacrament vindt plaats het horen. Hoort aan. Eerst horen. Eerst het onderwijs. Het sacrament, en dat weten we wel, het sacrament gaat altijd samen met het woord. Alzo spreekt de Heere. Luther heeft gezegd, het sacrament, zowel doop als avondmaal, is niet anders, en dat is typisch Luther. Luther zegt, het sacrament is het teken bij het woord. Er is een diepe eenheid, een wezenseenheid van woord en sacrament. Zo spreekt ook onze catechismus erover. Bijvoorbeeld in vraag en antwoord 66 en 67, ik noem zomaar één van die twee, waar dan gevraagd wordt, zijn dan beide, het woord en de sacramenten, beide dus, daarop gericht, daartoe verordend, dat ze ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, staat er, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie, in het woord, en verzekert ons door de sacramenten. Woord en sacrament, die behoren samen. Daarom is het ook dat de bediening van het sacrament altijd moet plaatsvinden in een dienst van het woord. Zowel de doop als het avondmaal. Wij zijn niet Rooms-Katholiek die zomaar ergens door de week helemaal in een hoekje van de kerk bij een pilaar even ons kind laten dopen, als de priester er maar bij is. Nee, in de dienst van het woord. En daarom schrijft Olivianus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal. Zo heeft de Heere het verordend. Lees het maar in Handelingen. Bijvoorbeeld Handelingen 8, de doop van de kamerling. Maar hij werd eerst onderwezen. En de doop van Saulus in Damascus. Eerst kwam Ananias bij hem om hem te onderwijzen. En de doop van Cornelius. Eerst was Petrus daar, die een aangrijpend woord tot hem sprak. Het sacrament mag er alleen zijn bij het woord. Daar moet onderwijs zijn. Aan. natuurlijk. Natuurlijk. Onontbeerlijk is het onderwijs door de Heilige Geest. Die het neemt uit hem die de grote profeet en leraar is. En het verkondigt in de harten van mensen. Maar het behaagt hem om dat te doen. Door de dienst, door de openbare dienst van het woord. Hoort aan. Wat dan? Hoe begint dan ons formulier? Ik lees nu met u het gedeelte waar ik nog even bij wil stilstaan. Hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. En we hebben het zojuist gelezen, maar we lezen het nogmaals. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ons formulier begint dus met een breed fragment uit een van de brieven van de apostel Paulus. De apostel die aan de Korintiërs ook nogal wat schrijft over het heilig sacrament. En dan wijst hij naar het apostolisch gezag van zichzelf. Wat zegt de apostel? Ik heb er gisteren op de ledenvergadering vanuit een andere tekstverband ook op gewezen. Dat was vanuit 1 Korinthe 15. Dan zegt de apostel: ik heb van de Heere ontvangen dat ik u ook overgegeven heb. Heel merkwaardig. De apostel Paulus, hij was de enige apostel die niet bij de instelling van het heilige avondmaal aanwezig geweest was. Petrus, ja, hij wel. Maar in zijn brieven komen we er geen spoor van tegen. Johannes, hij was er ook bij. Maar ook Johannes schrijft er niet over. Paulus wel. En de Heere heeft dat kennelijk zo gewild. Want de Heere heeft het heel bijzonder aan de apostel Paulus geopenbaard. Daar wijst hij op. Ik heb van de Heere ontvangen dat ik u ook overgegeven heb. De Heere heeft het gewild dat de dienst van het sacrament heel nadrukkelijk ook in de brieven van de apostelen, met name die van Paulus, tot uitdrukking werd gebracht. En aan de christelijke gemeente werd doorgegeven. Met het oog op de bediening in alle eeuwen van het bestaan van de christelijke kerk. En zo wijst de apostel op zijn apostolisch gezag. Hij wijst niet op zichzelf als persoon, maar hij zegt: ik ben de apostel. Ik ben een apostel van de Heer Jezus Christus. Ik ben een uitgezondene. En hij zelf heeft het aan mij doorgegeven. En zo leg ik het bij u neer. Dat het heilig sacrament in de dienst van het woord ook een plaats moet hebben. Ik heb van de Heer ontvangen dat ik u ook overgegeven heb. Namelijk dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam, enzovoort. Paulus zegt: weet het. Weet het, gemeente van Korinthe, en het mag ons ook bekend zijn. Dit behoort tot de laatste wilsbeschikking van uw zaligmaker. Vlak voor zijn gang de weg van het diepe lijden in. Toen hij de donkere schachten van lijden en sterven inging. Vlak daarvoor heeft hij als zijn laatste wilsbeschikking, als zijn testament, de gave van het sacrament aan zijn kerk gegeven. En dat is aan mij overgeleverd, zegt de apostel. En met het gezag dat de Heere mij gegeven heeft, leg ik het ook bij u. Denk eraan. En ga er zeer omzichtig en zorgvuldig mee om. Dat is de betekenis en de bedoeling van de apostel Paulus wanneer hij het hier schrijft aan de Korintiërs. Het was wel nodig dat de apostel dat heel nadrukkelijk aan de gemeente van de Korintiërs schreef, want we hebben het gelezen. En ik stip het nog maar even aan. Daar waren scheuringen, daar waren ketterijen, maar er waren vooral ook allerlei vreselijke misstanden rond de bediening van het heilig sacrament. Daar waren mensen Die kwamen, ja zo was het, met een knorrende maag naar de kerk om zich daar vol te eten aan het avondmaal. En aan de andere kant kwamen daar mensen dronken aan het avondmaal. Allerlei vreselijke misstanden. En uit het geheel van de brieven aan de Korintiërs maken we ook nog op dat daar tussendoor ook nog een geweldige machtsstrijd tussen de rijken en de armen zich afspeelde. En de armen werden uitgewezen, die moesten ergens op een hoek zitten. En de rijken die hadden voor zichzelf gezorgd en de armen mochten er niet in delen. En het is in dat verband dat de apostel zegt: maar dat is niet des Heeren avondmaal houden. Je denkt het wel. Maar het is tot onstichting en het is tot een oordeel. Mensen, je haalt het oordeel over je heen wanneer je misbruik maakt van het sacrament. Dat heilige teken en zegel dat de Heere, dus bijna stervende Heere Jezus, aan zijn kerk geschonken heeft. Heeft hij het niet gezegd? Doet dat tot mijn gedachtenis. En daar behoort toch bij een heel teer omgaan met deze dingen. En daarom, en dat zegt de apostel in ditzelfde verband, maar daar gaan we dus vanavond niet zozeer op in. De mens beproeve zichzelf, opdat hij het sacrament niet op een onwaardige wijze gebruikt. Dat er geen eerbied is, en geen gepaste houding, en geen kennis aan die Christus. Wat kenbaar wordt uit de wijze waarop je er gebruik van maakt. En zo... zo zal het alleen tot oordeel en niet tot zegen zijn. Het centrale woord uit dit korte stukje is, en daar eindig ik mee, doet dat tot mijn gedachtenis. Zo heeft de Heer Jezus het gezegd. En zo geeft de apostel het ook door aan de Korintiërs. En zo heeft Olivianus het opgenomen in het formulier. Doet dat. Dat is een imperativus. Dat is een gebiedende wijs. Doet dat. Daar kan een mens zich zomaar niet aan onttrekken. Dat is het eerste wat gezegd moet worden. Oh, er is veel meer te zeggen. Doet dat. Maar dan zegt de Heer Jezus er wel bij hoe. Namelijk tot mijn gedachtenis. En dan zegt ons formulier er nog veel meer over. En daar komen we volgende keer wel op. Maar nu geldt. Doet dat. Tot zover. Wij zullen, voordat we gaan pauzeren, nog een psalmvers zingen. Ik stel voor opnieuw het psalm 23 en nu het tweede vers. Ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij. En dat ik een groot aantal vragen ontvangen heb. Ik kreeg ook nog twee andere dingen in mijn hand gestopt. Het restant, nog twee cd's. Het is nu echt voor de liefhebbers. Broeder Schipper. Nog meer, want dan stijgt de prijs natuurlijk. Ja, maar ik heb er maar twee. Ze zijn in ieder geval verkocht. Goed. Wel straks opkomen halen en betalen natuurlijk. Hè? Zegt u? Ja, daar sta ik ook op. Ja, ik ben Mark Koopman. Ja. En ik verkoop spullen van een ander. En het is te verkrijgen zonder prijs. Nou ja, maar goed, we stoppen maar. Nogmaals, dank voor de vragen. Een aantal daarvan strekken zich wat uit buiten de grens van wat vanavond aan de orde was en is. Is op zichzelf niet zo erg. Ik zal zien in hoeverre ik daar ook vanavond nog aandacht aan geven kan. De eerste vraag luidt, tenminste wat ik nog maar als eerste vraag neem, die luidt als volgt: zo dikwijls als ge van dit brood eet, tussen aanhalingstekens. En dan gaat deze vraag verder, maar hoe is het houden van het heilig avondmaal ontstaan, de frequentie? Was dat wekelijks of was dat maandelijks? Hoe komen wij eigenlijk aan een periodiciteit, zo staat het hier, en dat is goed geformuleerd denk ik, van 3 maanden? En wat die 3 maanden betreft, dat staat in onze kerkorde. Minimaal 4 maal per jaar, dus 1 maal per 3 maanden. Maar dat is ook niet zonder geschiedenis zomaar in onze kerkorde terechtgekomen. Dat heeft een historie. Ik ga even terug naar het prille begin van de christelijke gemeente. Toen de Heere na de uitstorting van de Heilige Geest en door middel van met name de prediking van de apostel Paulus een zondaren toebracht tot de kennis van de Heere Jezus en ze op belijdenis van hun zonde en belijdenis van de naam van Christus gedoopt werden, toen zijn er aan de gemeente toegedaan op die ene dag al ongeveer 3000 zielen. En binnen een klein aantal dagen nog eens duizenden. En dan lezen we van die gemeente, die eerste christelijke gemeente, ze waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, ze zochten elkaar dus op. En in de breking van het brood en daarnaast ook nog in de gebeden. Dat is het begin van de gemeente. En een aantal versen verder. En dagelijks, eendrachtig in de tempel vol hart, verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God. Hier ligt de oorsprong van het geregelde gebruik van het heilig avondmaal in het midden van de gemeente. Zij volharden dus bij de leer. Ze kwamen dus samen om het woord te horen. Dat woord werd ze verkondigd door de apostelen en wellicht inmiddels ook door anderen. Dat woord werd verkondigd en in die diensten, provisorische diensten ongetwijfeld, maar toch diensten die in de naam van de Heere begonnen waren, daar werd het brood gebroken. En ongetwijfeld in de lijn van zoals de Heere Jezus het gezegd had: doet dat tot mijn gedachtenis. In dat geestelijke leven van die eerste gemeente was het dagelijks heilig avondmaal. Dat is zo niet gebleven. Natuurlijk niet. En dat kon ook niet. De mensen daar in Jeruzalem, ze waren daar ter gelegenheid van de feesten. Ze hadden vrij. Ze hoefden daar niet te werken. Ze waren daar ten behoeve van daar toen het Pinksterfeest. Maar toen ze weer weggingen naar hun eigen plaats waar ze woonden, toen hebben ze dit besef meegenomen. Naast het geloof dat de Heer in hun harten had gewerkt, ook het besef dat daarbij ook de bediening van het sacrament hoorde. En dat is voortgezet. En die frequentie die is heel groot geweest, ongetwijfeld. Later heeft zich dat in de gemeenten van de oud-christelijke kerk, heeft zich dat voortgezet in de zondagse eredienst. Elke zondag. Zo is het geweest. Ik denk van niet overal, ik ken die geschiedenis ook niet heel gedetailleerd, maar zo is het wel Op veel plaatsen en ik vermoed veel eeuwen geweest. Maar wat geestelijk begint, dat kan tot een vorm worden. Het bederf van het beste is het slechtste. En wanneer het meest heilige tot een uitgesleten vorm wordt en tot een traditie niet meer, dan voldoet het niet aan de hoge standaard die de Heer Jezus aan zijn kerk heeft gegeven in de opdracht: doet dat tot mijn gedachtenis. Ik denk dan met name terug aan die lange eeuwen van de middeleeuwen, dat in de toen zogeheten Rooms-Katholieke kerk de mis wel werd bediend, maar dat het helemaal tot een vorm werd. Totdat, met allerlei bijgelovige aspecten daarbij gevoegd, totdat waarvan onze catechismus zegt dat het een vervloekte afgoderij geworden was. Wat een afval als der wateren. Wat een neergang van dat hoogheilige wat de Heer Jezus aan zijn kerk gegeven had, tot iets wat later genoemd moest worden een vervloekte afgoderij. En in die situatie hebben onze reformatoren ook de gebruiken in de kerk gereformeerd. Ja, laten we daar wel op letten. Ze hebben niet alleen de leer gereformeerd, althans ze zijn daartoe gebruikt, daar zijn ze instrumenten voor geweest. En ze hebben niet alleen de prediking gereformeerd, maar ook de sacramenten zijn gereformeerd. Nieuwe vormen gezocht, bijbelse gebruiken gevonden. Het ideaal van Calvijn was om in elke woorddienst ook het sacrament te bedienen. Hij heeft dat helaas niet kunnen volhouden. En het was heel merkwaardig, maar het was met name de stadsraad, we zouden nu misschien zeggen de gemeenteraad van Genève, die toch zag dat dat de verkeerde kant op ging en die bang was voor een afglijden weer naar een vormengebruik. En het is die gemeenteraad van Genève die het Calvijn op een gegeven ogenblik verboden heeft om in elke zondagse eredienst het heilig avondmaal te bedienen. Calvijn heeft zich daar eerst tegen verzet, want hij las in de schrift dat waar het woord gepredikt wordt, ook het sacrament in ieder geval bediend mag worden. Hij heeft zich later daarin gevoegd. En wanneer u nu zijn institutie leest, en we komen daar nog wel op, denk ik, op een aantal andere uitspraken die hij ook in zijn institutie gedaan heeft over het heilig avondmaal, dan zegt hij dat zijn ideaal ligt bij een wekelijkse bediening, maar toch ook uit vrees voor een uitholling en een vormendienst zich er wel in schikken wil wanneer het eenmaal per 2 of 3 maanden plaatsvindt. En zo is het ook in onze eigen liturgie overgenomen. Eenmaal per 3 maanden. Ik moet eerlijkheidshalve ook wel toegeven, en u kunt zich dat denk ik ook wel indenken, dat wanneer het nou elke zondag heilig avondmaal zou zijn, dat in ieder geval ook onder ons, ik denk het zeker, het gevaar wel zou zijn dat er toch iets van een uitholling en van een iets van een loutere vorm zou overblijven. Maar het zegt niet zoveel van het sacrament zelf, maar het zegt iets van de hardigheid van onze harten, denk ik. Maar dit is de historie die als antwoord op deze vraag dient. Een volgende vraag: is het verplicht om formulieren te gebruiken? Ja, dat is inderdaad verplicht. Dat is kerkordelijk verplicht. Daar hebben we onszelf aan gebonden. Wij heten, laat ik maar de algemene naam noemen, gereformeerde kerken, dat zijn we. Wij zijn kerken der reformatie. En het behoort tot het goede gebruik van de reformatorische kerken dat voor de dienst van het sacrament het onderwijs van de kerk ontvangen wordt. En in die zin is het een verplichting om de formulieren te gebruiken. Is het een bijbelse plicht? Nee, dat is natuurlijk weer wat anders. Er zijn wel meer dingen in onze liturgie waarvan we niet zomaar direct kunnen zeggen: ja, dat wil de Heere precies zo. Zoals wij onze liturgie hebben ingericht, dat kunnen we op deze wijze niet in de schrift terugvinden. De formuleringen van votum en groet en de orde van de wet en de geloofsbelijdenis en al die dingen, dat heeft allemaal wel bijbelse wortels, maar die indeling heeft natuurlijk meer een historische achtergrond dan dat dat nu letterlijk in de Bijbel terug te vinden is. En toch, denk ik, het verstaan van de schrift is ook in de weg van de historie eigendom van de kerk geworden. En wij moeten goede gebruiken die geëikt zijn, die waarvan de waarde gebleken is. Die moeten we niet zomaar wegdoen omdat we wat nieuws willen. Ik denk dat dat een slechte zaak zou zijn. En zo geldt het denk ik ook voor deze formulieren. Een kostbaar geschenk, ik zei het al, hebben we daarin van de Heere ontvangen, zo mogen we het wel zeggen. En laten we het koesteren. En laten we dankbaar zijn voor het Bijbelse onderricht aangaande doop en avondmaal dat we vanuit de formulieren telkens weer ontvangen. Nou, dat geldt ook bijvoorbeeld voor dat doopformulier. Ik zei u al, wanneer wij hem hadden moeten schrijven, dat formulier, dan was er best kans geweest dat het er wat anders had uitgezien. Dan was het misschien best een stuk krampachtiger geweest. Dan hadden we allerlei formuleringen gebruikt, maar het doopsformulier stelt het zo rechtstreeks zoals ze het doet. En daar hebben wij misschien zo onze vragen bij en we kunnen het niet alle tijd zo plaatsen, maar het dient wel ter correctie. Het is het eikpunt, het Bijbelse eikpunt. Dit is de leer van de schrift. Dit is de leer van de reformatie. En dat is ook onze leer. Wel, zo geldt het ook. Zo geldt het ook ten aanzien van het avondmaasformulier. Ik weet bijvoorbeeld, en een aantal van u weet dat ook wel, dat in de nadere reformatie daar ook even een poging geweest is om daar toch wat onderuit te komen. Ook vanwege het misbruik. Iemand als Jacobus Koelman, een zeer godvruchtig, een door en door reformatorisch theoloog, predikant in Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen, heeft aan de lijve ervaren dat het gebruik van formuliergebeden en ook onze liturgische formulieren, dat uitwendigheid veroorzaakte. Zo was dat daar. En hij heeft zich heel krampachtig wat afgewend van die formulieren. Het heeft hem zelfs zijn ambt gekost. Hij is, ook nog om een aantal andere redenen, maar toch ook om die reden, is die uitgebannen uit de gemeente van Sluis en heeft sindsdien een dwalend bestaan moeten leiden. Hij is daar niet op teruggekomen. Ik heb Jacobus Koelman in zijn geschriften buitengewoon hoog. We kunnen veel van hem leren, heel veel. En toch denk ik dat we hem op dit punt niet moeten volgen. En dat wij gewoon moeten blijven met dankbaar onze formulieren te lezen en de Heere te bidden of hij de inhoud daarvan heiligen en zegenen wil in ons midden. Dus laten we ons er inderdaad maar aan verplicht weten. Een volgende vraag. Waarom is het vereist om eerst belijdenis te hebben afgelegd om aan te gaan aan het heilig avondmaal? Deze vraag wordt ook wel eens gesteld ten aanzien van de heilige doop. Wanneer je als kind niet gedoopt bent en je treedt toe tot de christelijke kerk, ik mag ook zeggen, je komt tot het waarachtige geloof en je verzoekt om gedoopt te worden, dan is het een Bijbelse zaak om eerst dat geloof te belijden en om na belijdenis gedaan te hebben de heilige doop te ontvangen. Die relatie die heeft heel duidelijke Bijbelse wortels. We lezen bijvoorbeeld van de kamerling die in de rol van Jesaja leest en die een uitlegger ontvangt in de persoon van Filippus en die tot de kennis van de Heer Jezus Christus komt. Oh, wat een wonder in zo'n korte tijd. En dan ziet hij in het rijden, dan ziet hij op een gegeven moment water. Welk water dat ook geweest is. En dan is het zijn begeerte om gedoopt te worden. En hij verzoekt dat ook aan Filippus. Maar dan is het eerste antwoord van Filippus: indien gij gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dan zegt Filippus eigenlijk: maar dan moet je eerst belijdenis gedaan hebben. Dan moet eerst blijken dat er ook in jouw leven waarachtig geloof is. En dat gebeurt. We kennen de geschiedenis. En dan wordt hij gedoopt. Wel nu, als dat nu ten aanzien van de heilige doop geldt, ik denk dat het naar analogie daarvan is, in diezelfde lijn, dat we toch zeggen dat om nou deel te nemen aan de heilige tafel van Christus, waarvan hij de gastheer is, dan is dat het toch wel waard om eerst dat geloof beleden te hebben. En u begrijpt, nu ga ik uit van het wezen van de zaak en laten we het daar vanavond maar bij houden. Wie mag aanzitten, wie een genodigde mag zijn aan de tafel des Heren, die zal ook belijdenis hebben afgelegd van dat geloof. Ik weet ook wel, ik breid het nog even uit, dat er ook binnen reformatorische kerken een ander gebruik is, een iets ander gebruik. Heel wat jaren geleden al ben ik wel eens aanwezig geweest in Schotland bij een zogenaamde communion season, een avondmaalsweek. Van woensdag donderdag tot de volgende week maandag, waarin heel veel kerkdiensten rondom het heilig avondmaal belegd zijn en dan op de zondag een heel uitvoerige bediening van het heilig avondmaal gehouden wordt. In Schotland is het gebruik iets anders. Daar wordt eigenlijk de eerste avondmaalsgang gezien als het doen van belijdenis. Ons belijdenis doen, zoals wij dat kennen, is in Schotland wat onbekend. Maar kom je in je leven persoonlijk tot de gedachte dat je Christus kent en dat je in hem gelooft met een waarachtig geloof, en is er een begeerte in je hart gegroeid als lid of dooplid van een van die Schotse kerken, en je zou zo graag aan het avondmaal deelnemen, dan is het daar gebruikelijk, dan stap je naar de kerkenraad toe en dan geef je dat voornemen kenbaar. En wanneer er dan een gesprek met de kerkenraad geweest is, dan wordt al dan niet toestemming gegeven om aan het heilig avondmaal deel te nemen. Maar dan is er dus ook zoiets als, dan beleid je je geloof in eerste instantie ten opzichte van de kerkenraad, en in de eerste toetreding aan het sacrament doe je dus eigenlijk ten overstaan van de hele gemeente belijdenis. Nou, dat is een wat ander gebruik, maar toch ook weer, belijdenis en avondmaal horen heel duidelijk bij elkaar. In dat verlengde van wat ik tot nu toe gezegd heb, ligt deze vraag. En ik lees die vraag maar helemaal voor. U eindigde met: doe dat. Dat is een liefdesplicht. U bent vanavond nog niet toegekomen aan de rest van het formulier. Dat komt nog, dat stem ik toe. Hopen we. Daar is duidelijk sprake van mensen die een goddelijk recht ontvangen hebben, met nadruk op goddelijk. Een kerkelijk recht heeft ieder belijdend lid die niet onder censuur staat. Nu is mijn vraag: in hoeverre is iemand die een kerkelijk en goddelijk recht heeft, nu ook daadwerkelijk verplicht om aan te gaan? Ook als het door allerlei aanvechtingen en donkerheid bijna onmogelijk is. En dan staat er nog bij: ik bedoel niet als men met iemand in onmin leeft, of als men in zonde gevallen is. Maar afgezien daarvan, is er dan toch de plicht om aan te gaan? Dat is eigenlijk de hoofdvraag die aan het begin al gesteld is en waar deze vraag nu op toegespitst wordt. Maar dan is er ook een subvraag: is dat vruchtbaar? Dat is nogal een vraag. Is er een plicht om aan te gaan? We hebben met elkaar gelezen, en daar begint deze vraag ook mee, wat de apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs. En de apostel schrijft dan hetzelfde als wat we uit de mond van de Heere Jezus horen, opgetekend in de evangelie. En dat zijn deze woorden: doet dat tot mijn gedachtenis. U begrijpt, ik moet ook proberen om deze dingen teer en evenwichtig naar voren te brengen. Daarom heb ik daar wat tijd voor nodig en denk ik daaronder mijn spreken ook over na. Ik heb erop gewezen dat de instelling van het heilig sacrament en het, ja, laat ik het toch zomaar noemen, en het gebod, jawel, het liefdesgebod dat de Heer Jezus daarbij gegeven heeft, dat we dat mogen zien als zoiets als zijn laatste wilsbeschikking op aarde. Zijn testament, dat hij aan zijn kerk heeft meegegeven. Want toen dat gebeurd was, toen heeft de Heere Jezus ook de samenkomst van Pascha en avondmaal besloten. We weten dat ze toen nog gezongen hebben. En dat ze toen zijn uitgegaan. De duister in, de nacht in. En de Heere Jezus het lijden in. Dit is het laatste wat de Heere Jezus aan zijn discipelen, aan zijn kerk gegeven heeft. Dat wijst er natuurlijk wel op. Niet alleen dat dat een formele plicht is. Ja, zo zou je het ook uit kunnen leggen. Ik zou je kunnen zeggen, zomaar rechtuit, kort door de bocht. Nou, de Heer Jezus heeft het toch gezegd. Je leest het toch, staat er toch, doe dat. Dan ben je er toch aan gehouden. U begrijpt wel, dat is niet in de sfeer van zoals de dingen hier liggen. De Heer Jezus heeft dit als een verwaardiging. Als een voorrecht. Als een geschenk aan zijn kerk gegeven. En daarin klinkt toch ook dit in mee. Mijn lieve jongeren, ik ga van u scheiden. Ik ga de diepte van lijden en dood in. Maar ik geef u niet alleen mijn woord mee. Niet alleen dat wat u zich herinneren zult. En waarvan tussen haakjes gezegd gebleken is dat ze zich heel veel niet meer herinnerd hebben. Met name het feit dat de Heer Jezus zijn opstanding al had aangekondigd. Dat was op een of andere manier weggezakt. De Heer Jezus had zoveel gezegd. Maar ze hadden er geloof voor nodig dat het weer naar boven kwam. En ze hadden opnieuw een uitlegger nodig dat het weer in hun herinnering kwam. Maar nu zegt de Heer Jezus, nu laat ik u niet alleen al die woorden na. Maar nu geef ik u ook een zichtbaar teken. Ik ga weg. Maar dit blijft. En als in de lijn van mijn gebod de tafel wordt aangericht en u de gemeenschap met mij, de geloofsgemeenschap met mij oefent, met de zichtbare tekenen die ik u geef, dan ben ik opnieuw in uw midden. Ik begrijp best dat iemand als Luther ook heel veel waarde hechtte aan die zichtbaarheid en aan die kennelijke aanwezigheid van de Heer Jezus onder het avondmaal. Hij is daar wel wat verkeerd in gegaan, maar toch, hij had er wel iets van begrepen. De Heer Jezus wilde bijna lijfelijk aanwezig zijn, in ieder geval als voorwerp van het geloof van zijn kerk. Wel nu, als de Heer Jezus dat aan zijn kerk gegeven heeft, en niet alleen aan de kring van de discipelen, en niet alleen aan die eerste christelijke gemeente in de vervolging en in de verdrukking, maar aan de hele kerk van het Nieuwe Testament. Wat heeft hij gezegd? Doe dat totdat ik kom. Dat ook nog. De Heer Jezus heeft er ook nog een tijdsbepaling bij gegeven. Hij heeft gezegd, tot aan het uiterste van de tijden. Dit is een nieuwe traditie die hiermee wordt ingezet. Ik geef het u. Ik laat het u. En daarmee wil ik zelf in uw midden zijn. En dan gaat dat woord van de Heer Jezus, wat hij ooit in een ander verband heeft uitgesproken, nog extra klemtoon ontvangen. Als er nou 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. En dat niet alleen in de dienst van het woord, maar ook zichtbaar. In de tekenen van het brood dat gebroken wordt. Zoals zijn lichaam verbroken wordt. En van de wijn dat vergoten wordt, zoals hij zijn bloed gestort heeft. Als de Heer Jezus dat nou gegeven heeft. En ik begrijp die vraag wel. En ik herken het wel. Maar zou dan eigenlijk de vraag op mogen komen? Ik spits het iets te ver toe, u begrijpt het wel, maar ik wil het even scherp stellen. Zou dan eigenlijk de vraag boven mogen komen van, zou het nou wel aangaan? Maar de vraagstelster geeft er zelf al antwoord op. Want zonder dat ik dat zei, heeft ze mijn eigen woorden geïnterpreteerd als met, het is een liefdesplicht. Nou, wat is nou een liefdesplicht? Ben je dat verplicht? Ja, dan ben je verplicht. Want de liefde legt de band. En de liefde noopt tot de oefening van de band. Dat is de plicht. Maar dat is geen juk toch? Dat is toch geen geestel? Dat is toch geen wet? Dat is toch niet iets van in de sfeer van, doe dat of? Dat is een liefdesplicht. Ik kan niet anders. Maar als het nou helemaal donker is, als ik er nou niks van zie, en als alles nou verdwenen is, en als ik word aangevochten, en als de vijand daar is, en als mijn eigen boze hart in de stroom van ongerechtigheden de overhand over me heeft, wat dan? Wat dan?
Als ik moet zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En als ik iets ga verstaan van die klacht van het volk Israël daar in de ballingschap. De Heer heeft me vergeten en de Heer heeft me verlaten, wat dan? Dan zegt de Heer Jezus, dan moet je er juist zijn. Want het is juist voor de verslagenen en de nooddruftigen en voor de behoeftigen. Als we nou de toevlucht tot het leven nemen, tot Christus, die het leven is. En we mogen weten, ja dat ligt er dan toch, dat ligt er dan toch, dat wordt toch niet ontkend. We mogen weten dat de Heer met zijn genade, met zijn geest in je leven gekomen is. Zou je dan moeten zeggen, ik merk het niet, dus ik zoek hem maar niet. Die bruid in het Hooglied, die deed het anders. Die moest zichzelf ook nog wel de schuld geven dat hij aan de deur gestaan heeft. En dat zij hem liet kloppen. Omdat ze ingezonken was. Maar ze ging. En ze vroeg het aan de wachters en ze vroeg het aan iedereen. Zeg mij, heb je hem gezien? Hij die mijn ziel lief heeft. En als de Heere dan een weg wijst. Als de Heere dan zegt, maar nu heb ik juist daar. Daarheen heb ik de weg gewezen. En aan mijn tafel. Dan wil ik de verslagen harten, die wil ik opbeuren. En dan wil ik spreken van vrede en van genade. En dan wil ik dat wat oud was, dat wil ik weer nieuw maken. Is het dan een plicht om aan te gaan? Dan is het inderdaad een liefdesplicht om aan te gaan. Is dat vruchtbaar? Ach, vruchtbaar. Het zou de eerste vrucht kunnen zijn, dat gaan. Dat zou de eerste vrucht kunnen zijn. En daar wil de Heere het geloof verwekken. En daar kan het zijn. Dat ik mijn eigen onvruchtbaarheid moet inleven. En als er aan mij gevraagd wordt. Heb je vruchten? Dat ik zeggen moet. Ik zie helemaal geen vruchten. Maar juist aan de tafel. Daar wil de Heer het zijn kinderen leren. Zing vrolijk. Gij onvruchtbare. Gij die niet gebaard hebt. U die van u zeggen, zelf zeggen moet. Ik zie geen vruchten. Maak geschal met vrolijk gezang. En juich. Die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame. De kinderen van degene die moeten zeggen. Ik heb geen vruchten. De kinderen der eenzame. De vruchten van degene die dat zeggen. Zijn meer dan degene die zoveel roem hebben in zichzelf. En de Heere wil het leren onder zijn woord en aan zijn tafel. Een andere vraag, een prikkelende vraag, maar dat ligt me wel, dat vind ik wel mooi. Het formulier begint met geliefden in de Heer Jezus Christus. U heeft uitgelegd hoe dat opgevat moet worden. En dan een interpretatie. Volgens mij deelde u die opvatting. Dat klonk er wel in door. Maar dan, toch hoor ik u nooit de gemeente zo aanspreken. Dat is scherp. Nou, ik wil het vanaf nu wel gaan doen. Dan ben ik eruit. Ik ben wat in verlegenheid gebracht, maar ik ken die vraag wel. En ik weet ook het antwoord wel. Ik spreek de gemeente op allerlei manieren aan. Ik spreek de gemeente aan als geliefden. Dat is heel bijbels. Dat is niet iets lievigs of zo. Dat is niet iets van een beetje soft. Dat is een beetje, nee, dat niet. Geliefden. Daar klinkt iets in. Dat is eigenlijk hetzelfde. Geliefden. De band is goed en we kennen elkaar en zo. En mag ik het zeggen, je houdt een beetje van elkaar, want je hoort bij elkaar. Maar wanneer ik de gemeente aanspreek met geliefden, dan klinkt daar hetzelfde in door. Althans, dat bedoel ik. Als wat hier in deze formulering, deze veel bredere formulering gezegd wordt. Er ligt een band. De band in het woord. En dat is die band die de band van de geest moet zijn. En die ligt er ook. Die ligt er ook. En van daaruit deze aanspraak, geliefden. Maar ik spreek de gemeente ook nog op een andere manier aan. Ik zeg ook gemeente. U zegt, ja, dat is neutraal. Nee, dat is helemaal niet neutraal. Wat betekent gemeente? Gemeente, dat is de vertaling van het Bijbelse woord ecclesia. En ecclesia betekent degenen die eruit geroepen zijn. Daar zit hetzelfde in. Gemeente is geen vrijblijvende aanspraak. Maar gemeente wil eigenlijk al zeggen dat wat de gemeente voor Gods aangezicht is. Maar misschien vindt de vraagstelster het wel een beetje flauw dat ik er wat omheen draai. Want letterlijk is het natuurlijk zo dat ik het niet als mijn gebruik heb om zo breed de gemeente aan te spreken. Geliefden in de Heer Jezus Christus. Ik wil toegeven dat ik daar in principe geen enkel bezwaar tegen kan hebben. En ook niet heb. Aan de andere kant heb ik ook te maken met een weerbarstige praktijk. Waardoor, en dat laat die praktijk ook zien in andere kringen, dat waar al te automatisch en al te veel deze term als een wat zware term telkens op de gemeente gelegd wordt, dat er een gedachte ontstaat dat met die aanspraak ook het wezen van de dingen al het eigendom in de gemeente is. Ik zeg het misschien een beetje moeilijk, maar ik bedoel, wanneer ik altijd de gemeente zo zou aanspreken, dan zou de gedachte kunnen gaan leven, oh, hij bedoelt zeker dat in beginsel iedereen daar al bij hoort en dat ook in wezen is. Ik zou het er dan altijd bij uit moeten leggen en dat zou weer al te veel woorden in beslag nemen. Daarom doe ik het maar zo zoals ik het doe. Maar als iemand erop wil reageren en het niet helemaal consequent vindt, dan mag hij of zij dat zeker doen. Ik krijg geen reactie. Maar in beginsel is hier geen bezwaar tegen, want de gemeente zoals ze samengekomen is, is ook de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar telkens hoort daarbij, bent u het ook? Bent u het ook echt? Zo kan het in een huwelijk ook zijn. Je kunt, er zijn van die huwelijken, daar doen de mensen dat. Om dat nou vanaf deze plaats in mijn mond te gaan nemen, ik hoor het maar al zeggen. Maar er zijn mensen die in een huwelijk elkaar altijd met de meest intieme woordjes aanspreken. Maar wanneer je dat elke dag doet, wanneer je dat 24 keer op een dag doet, nou dan heeft het ook geen inhoud meer. Reserveer dat voor de intieme momenten. Nou, in die sfeer zit het wat. En dan heb ik nog een aantal vragen ontvangen die wat vooruitlopen op het thema wat, als het ons gegeven wordt, de volgende keer aan de orde is. Namelijk de waarachtige zelfbeproeving. Ik kijk naar de klok. Ik zal op een enkele vraag heel even ingaan, maar ik beloof u, en u mag me daar ook aan houden, we gaan de volgende keer heel wat dieper in op dat speciale onderwerp. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd, dienen Gods kinderen zich niet altijd te beproeven? Waarom dan toch deze oproep in het eerste deel van het formulier speciaal in de week voorafgaande aan het heilige avondmaal? Nou, ik beloof u, daar kom ik heel speciaal op terug. Een andere vraag is, en dat zou een zielenvraag kunnen zijn. Kan een mens, verduisterd in het verstand, zichzelf zuiver beproeven? De Heere stelt heel wat wetten en eisen aan ons. Ge zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. Dat wordt op ons hart gelegd. En uw naaste als uzelf. U zegt, dat kan ik helemaal niet. De oproep klinkt, bekeert u toch. U zegt, maar dat kan ik helemaal niet. De plicht is er, geloof het evangelie. Je zegt, maar daar ben ik helemaal niet toe in staat. En zo ook klinkt de oproep, beproeft uzelf. Paulus schrijft het ook aan de Korintiërs. Onderzoek jezelf of je in het geloof zijt. Beproef jezelf, want anders ben je verderfelijk voor de Heer. En u zegt, of jij zegt, maar dat kan ik helemaal niet. Nou, zo begrijp ik deze vraag. Maar daarmee heb ik hem denk ik ook al in een kader gezet. In datgene wat de Heer van ons eist, houdt hij niet voor afrekening wat wij kunnen. Want dan zou de Heer niks van ons kunnen vragen. Maar de Heer vraagt het wel. Hij vraagt zelfs het onmogelijke. Jazeker. Er zijn ook allerlei theorieën, ook in de theologie, die zeggen, dat is in de wat remonstrants vaarwater van de Heere, vraagt alleen wat je kan. Helemaal niet. De Heere vraagt alles. De Heere vraagt ons hart en ons leven. De Heere vraagt de volkomen toewijding. De Heere vraagt de waarachtig geloof. De Heere vraagt hartelijke liefde. De Heere vraagt de beoefening van de hoop. De Heere vraagt het allemaal. De Heere eist van ons dat we op zijn waarheid letten. De Heere eist van ons dat we aan al zijn geboden voldoen. En zo eist de Heere ook, en ook van zijn kinderen, dat we onszelf beproeven. Net zo goed. Maar wat bedoelt de Heere daar nou mee? Dat je het net zo lang probeert totdat je het kunt? In ieder geval wel dit. Dat je jezelf in de weg stelt. Zodanig alsof je het wel kon. Dat wel. Het ernstig nemen. Het heel serieus nemen. Het ernstig voor Gods aangezicht nemen. Van wat Hij van ons eist. Absoluut. Maar wat bedoelt de Heere? Ten diepste. Wel, dat heeft Augustinus verstaan. Hij zegt: Heere, geef wat u eist. En eis dan wat ge wilt. Dat geldt hier ook van. Heere, ik kan het niet. Want ik heb een argelistig hart. Wat is de maatstaf voor de beproeving? Wat is de toetssteen? Ik kan het helemaal niet. En ik ben altijd maar gewend om mezelf. Ben altijd maar geneigd om mezelf veel positiever. En met vanuit een optimistischer blik te beschouwen. Dan uw woord over mij spreekt. En dan bedoelt de Heere. Leg dat nou ook nog bij mij neer. Augustinus dus. Heere, geef wat u eist. En eis dan wat gij wilt. En daar gaat de schrift zelf ons in voor. Want, wat is het gebed van David? Heere, doorgrond gij mij. En ken mij. Doorgrond gij mijn hart. O Heere, en ken mijn hart. Beproef mij. En zie mijn gedachten. David zegt: Heere, ik kan het helemaal niet. Maar wilt u het dan doen? Wilt u mij dan toetsen? En wilt u de uitkomst van die beproeving, van die toets, mij bekendmaken? Dan geldt het als waar. Want dan zegt God het. En zo. Maar we komen hier dus nog wel op terug. Er wordt nog gevraagd hier over die modernisering van onze formulieren, ik ga daar nu maar aan voorbij. Ik heb er iets over gezegd. Ik denk dat wanneer zelfs in kerken van gereformeerd beleiden er afstand genomen wordt van de inhoud en de boodschap van onze formulieren, dat men ze niet verstaat. En dat het een verleiding kan zijn vanuit een verkeerde hoek, om ook via dat kanaal een verkeerde invloed in het kerkelijk leven te brengen. Ik ben er absoluut van overtuigd. Er wordt hier ook nog even op gewezen dat ik dacht dat de dominee Leen Vroegendewij was, die in verband met de verhouding van woord en sacrament sprak een heel, heel mooie uitdrukking: de aanklevende bediening. Dus het sacrament als een aanklevende bediening, als het ware vastgekleefd, gehecht aan het woord. Nooit zonder het woord. Een aanklevende bediening, een prachtig woord. Er wordt ook nog gevraagd naar een element uit de preek van Goede Vrijdag. Ik haalde toen in een bepaald verband het avondmaalsformulier aan waar gesproken wordt dat toen de Heer Jezus aan het kruis heeft uitgeroepen: het is volbracht, dat hij toen het verbond Gods besloten heeft. Ik heb daar in die preek het een en ander van gezegd. De tijd ontbreekt om daar nu dieper op in te gaan. Dat is wel jammer, wij komen daar nog een keer op. Ik wil er wel dit van zeggen. Je zou dat kunnen zien als het fundament van de zaak. Dat is de grondslag. Het verbond Gods. En of dat nou 2 of 3 verbonden is, ik zeg gewoon, dat is het eeuwige verbond Gods. Dat is dat wat staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Dat eeuwige verbond van Gods genade, dat door de bloedstorting van Christus En in de uitroep van het is volbracht, in de volbrenging van zijn middelaarstaak, grondslag ontvangen heeft. Dat woord, dat werk van God, het is waar. En het verbond van God heeft rechtskracht ontvangen. De beloften zijn vervuld. En alle beloften Gods zijn deswege in Christus. Ja en amen. Hiermee besluiten we. Wij gaan nog zingen. En we doen dat opnieuw uit Psalm 56. Psalm 56. Nadat ik u er nog even op gewezen heb dat de volgende keer, de donderdagavond in april dus, niet de laatste donderdag zal zijn, maar de donderdag van de voorlaatste week. Het staat ook in het kerkblad. Ik dacht de 21ste. Ja. Wij zingen Psalm 56, het laatste vers. Samen danken en bidden. Het is, Heere, met dat uiteindelijke doel dat u ook aan uw kerk dit heilig sacrament gegeven hebt. Zo wordt uw lof vergroot. Alsof dat nog zou kunnen, Heere. Uw lof en uw eer en uw heerlijkheid. Alsof die nog groter gemaakt zou kunnen worden dan ze al is. Maar zo hebt u het naar ons toe wel verwoord. Zo wilt u, o Heere, geëerd en gediend worden. En ook in deze weg, waarin schuchtere zielen, waarin verloren mensen, althans in zichzelf, waarin hulpbehoevende zondaren, waarin mensen die nu zichzelf niet redden kunnen, geleid worden in een weg, Heere, waarin er maar één naam overblijft om zalig te worden. En dat door genade alleen, de naam van de Heere Jezus Christus. U wilt de gastheer zijn, en u bent het ook. U wilt met hen aan één tafel zitten, Heere. Zoals David Mefiboset ontving, die in eigen oog niet meer was dan een dode hond. Maar zo wilt u ze ontvangen. En wat onbegrijpelijk, Heere, wat aanbiddelijk, wat verwonderlijk, dat op die wijze uw lof vergroot wordt. Maar zo hebt u het bepaald, en zo is het uw welbehagen, en zo schenkt u het ook, want ook dat is uw werk, We bidden erom, Heere. We danken u voor deze avond. Voor het feit dat we over deze dingen kunnen nadenken, met elkaar spreken. Dat er in de schriften zoveel stof gegeven is om ons op te bezinnen. Laat het zijn tot zaligheid. En tot nadere oefening van de zaligheid. Gedenk ons. Wilt u met ons gaan als we van hier gaan? Wilt u zijn met ons als we meeluisterden en straks ons bed zullen opzoeken? U kent ons allen. Heere, leid ons. En doe ons niet leven buiten die genade die de ware vrede en de echte rust in het hart geeft. Zegen ons. Neem weg wat verkeerd is. En verhoor ons, o Heere, om Christus wil. Amen. Ik heet u allen wel thuis.